Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 122. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. 122, het eerste vers. Luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord des Heren uit het Matteüs-evangelie. En daarvan het 3e hoofdstuk. Terwijl we na de schriftlezing zingen het 4e vers van Psalm 40, brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Matteüs 3. En in die dagen kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: de stem van de roepende in de woestijn, bereidt de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En deze Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lendenen, en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan, en werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan, ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komende, sprak tot hen: gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Brengt dan vruchten voort der bekering waardig. En meent niet bij uzelf te zeggen: we hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alreede de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen, wiens wan in zijn hand is. En hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem: laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water. En ziet, de hemelen werden hem geopend. En hij zag de Geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. En ziet een stem uit de hemel, zeggende: deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in het gelezen schriftgedeelte in het derde hoofdstuk van het Matthäus-evangelie en daarvan de versen 13 tot en met 15. Matthäus 3 vers 13 tot en met 15. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem: laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. Laten we samen eerst God zegen bidden. Heren, we willen aan het begin van ons samen zijn in dit morgenuur uw grote naam ootmoedig met dankzegging erkennen. Want opnieuw geeft u ons het rijke voorrecht dat we samen mogen gaan luisteren naar uw goddelijk getuigenis. Als het vandaag weer zondag mag zijn, heren, dan geeft u ons op deze rustdag, op deze dag des Heren, het middel waardoor we zalig kunnen worden. Dat is immers uw woord, dat hebt u gegeven als een middel in deze wereld, waardoor het u behaagt om zondaren zalig te maken. Het is het woord der zaligheid. Gij spreekt daarin. Gij openbaart daarin, Heere, de zaligmaker en zijn verlossingswerk. Gij openbaart daarin ook de weg waarlangs een zondaar deel mag ontvangen aan dat volbrachte werk van de zaligmaker. Gij geeft uzelf in dat woord te kennen, Heere, als de bron der zaligheid. O, wat hebben we het dan ook nodig om in die dingen onderwezen te worden. We zijn immers allen verloren schepselen van nature, dood in onze misdaden en in onze zonden. En er is geen mens die uit zichzelf, uit dat graf, uit dat zondegraf kan opstaan. Er is geen mens die zichzelf dat nieuwe en waarachtige leven kan schenken. Er is geen mens die zichzelf in het bezit van de zaligheid kan stellen. O Heere, daarom, we hebben het nodig om niet alleen onderwezen te worden in de dingen waar uw woord van spreekt, maar we hebben het ook nodig om door uw Heilige Geest bearbeid te worden, zodat die dingen voor ons werkelijkheden gaan worden. Ja, zodat wij gaan beleven waar uw woord ons van spreekt. Dat het niet alleen maar woorden zijn en klanken en begrippen, maar dat het in ons leven werkelijkheid mag worden voor het eerst of opnieuw. Dat we persoonlijk mogen gaan kennen, Heere, de nood en de ellende van ons leven. We persoonlijk ook mogen kennen dat heil dat Gij weggelegd hebt voor degenen die U vrezen. O, we bidden van u dat gij ons daartoe uw Heilige Geest genadig wilt geven. Uw Geest die in alle waarheid leidt en die ons de waarheid doet verstaan. Heere, laat hij werken, ook in dit morgenuur. Als we met elkaar mogen gaan luisteren naar de boodschap die ons spreekt van het borgwerk van de Heere Jezus Christus, die alle gerechtigheid heeft willen vervullen en die een volkomen verlossing heeft willen teweegbrengen. Laat dan de Heilige Geest het uit de volheid van die volkomen zaligmaker mogen nemen om het ons te verkondigen. Heere, breng ons dan onder de indruk van uw woord. Maak ons gewaar van de nood waarin we van nature verkeren. En doe ons zien dat er voor ons maar één weg des behouds is. In die ene middelaar Jezus Christus en leid ons op die weg. Heren, u weet het, degenen die op die weg niet wandelen, die gaan naar een eeuwig verderf. Degenen die wandelen op de weg van de keus van hun eigen hart, U hebt het ons zelf in uw woord gezegd, ze zullen straks uitkomen op die plaats waar uw genade nooit meer te verkrijgen is en waar uw heil ook nooit meer verkondigd is. Dan is de deur voor eeuwig gesloten en dan helpt bidden en vragen en kloppen en zoeken niet meer. Nu is het de dag der zaligheid. Nu is het het heden der genade. O, leer het ons gebruiken. Leer ons haast maken om onze levenswil. Heere, u kent ze die op zo'n weg die van u afvoert gaan. Breng ze tot stilstand. Breng ze tot terugkeer. Breng ze tot waarachtige bekering, Heere, opdat ze de paden der zonde mogen verlaten en naar u en naar uw wil leren vragen. Heere, gij kent ze ook die op een dwaalweg zijn, want ook binnen de godsdienst kunnen we op allerlei dwaalwegen zijn. Dan zijn we niet meer onverschillig, oh nee, dan zijn we geïnteresseerd bij de waarheid en bij uw woord. En dan willen we daarvan horen en naar luisteren. Maar nochtans, Heere, vanwege de arglistigheid van ons hart en vanwege de vele listen die de vorst der duisternis voor ons neerlegt, zijn er zoveel mogelijkheden om dan toch nog op een verkeerde weg te gaan, op een schadelijke weg. Als dat zo is, Heere, maak ons daarmee bekend en wil ons daar dan van overtuigen en wil ons op de enige, dat is ook op de eeuwige weg leiden. Wil ons van alle gronden die we misschien zelf aandragen afbrengen. Wil ons van elk fundament dat we zelf gelegd hebben afstoten. Opdat wij niet anders overhouden in onszelf dan armoede en gebrek en schuld en verlorenheid. Opdat we zo ook mogen gaan ontdekken dat niemand een ander fundament kan leggen, maar dat niemand een ander fundament behoeft te leggen dan hetgeen gelegd is, namelijk de Heere Jezus Christus. Hij is de genoegzame borg. Hij is de volkomen zaligmaker. En ieder die tot hem gaat en die bij hem schuilt en die op hem zijn vertrouwen stelt, die heeft genoeg in leven en sterven. O Heere, wij bidden van u dat gij ons genade wilt geven om waarachtig in Christus alleen te geloven en aan hem genoeg te hebben voor tijd en eeuwigheid. U weet, er is heel wat voor nodig, Heere, om een mens daar te brengen. Wat hij dan al kwijt moet raken. Wat hij dan onderweg al moet verliezen. Heere, maar als dat dan zo nodig is, wilt u dan ons in onszelf maar meer en meer afbreken? En wilt u ons geven dat wij niet anders hebben dan die begeerte die Paulus kende, waarvan hij spreekt als hij zegt, niet hebbende mijn gerechtigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus Jezus is. Heere, zegen zo ook uw volk en kinderen. Deze zondag die een voorbereidingszondag is, in verband met het feit dat op de aanstaande zondag uw dood in het midden der gemeente verkondigd zal mogen worden als u het ons geven wilt. Heren, laten ze, degene die u vrezen en die gij roept tot de dis des verbonds, mogen worden onderwezen vanuit uw woord, onderwezen ten aanzien van hem die ze nodig hebben en in wie hun leven ligt, ten aanzien ook van zichzelf onderwijs ontvangen, Heere, in hun eigen gebrek, in hun eigen ellendigheid, in hun eigen nood en schuld, opdat er zo meer en meer plaats mag zijn voor hem en voor zijn offerande, voor zijn volkomen borgtochtelijk werk. Heere, zegen gij uw woord in het midden der gemeente. Zegen gij uw woord ook voor degenen die hier niet konden zijn. We dragen ze aan u op, Heere, alle die ziek zijn of die door andere omstandigheden niet naar de kerk kunnen gaan. Wees gij hen nabij en goed en geef hen op hun ziekbed, in hun ouderdom en in welke andere levensomstandigheden het ook zij mogen, uw goddelijke goedheid en gunst te ervaren. Zegen gij uw woord overal waar het vandaag gebracht wordt en waar dat evangelie uitgaat, Heere, wilt ge het vergezeld doen gaan met de krachtige en onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. Geef dat ook vandaag uw rijk mag komen en het rijk van de boze mag worden verbroken, dat ook vandaag uw overwinningen er zijn zullen, Heere Jezus, dat gij die uitgegaan zijt om te overwinnen, dan ook vandaag uw zegen mogen behalen en dat ge wilt triomferen in het hart van velen die nu nog niet voor u buigen. Breng hen tot bekering, breng hen op de knieën en leer velen die nu nog onderdanen van Satan zijn, vragen naar u en naar uw genade. Heren, we bidden van u dat gij zegenen wilt alles wat op uw zegen wacht en dat gij ons in genade zoudt willen aanschouwen. Ach, we moeten het ook op deze zondag weer belijden dat we er geen recht op hebben, in geen enkel opzicht. Als u ons voorbij zoudt gaan vanwege onze zonden, Heren, dan zoudt u geen onrecht doen, maar wilt ons nochtans aanschouwen en ons genadig ook al onze zonden vergeven, ons in Christus gedenken en ons om Christus wil een vergevend God zijn. Doe dat dan uit genade. Amen. We zingen Psalm 85, het eerste en het derde vers. 85, vers 1. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond. En vers 3, merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. voordat de Heer Jezus zelf aan zijn openbare ambtelijke werk in Israël begint, is daar eerst het optreden van zijn voorloper, van de wegbereider, Johannes de Doper. Zo was het aangekondigd onder het Oude Testament al, had de Heer zijn knechten laten verkondigen dat er één voor het aangezicht van de Heere heen zou gaan om zijn wegen te bereiden, de stem van de roepende in de woestijn. En zo is het ook gegaan in de volheid destijds. Johannes is gekomen predikende in de woestijn van Judea. En wat preekt hij? Wat is de boodschap die hij brengt? In eerste instantie is het een oproep tot bekering. Want er is onder Israël zoveel dat niet deugt. Zoveel dat uit godsdienstig oogpunt bezien niet bestaan kan voor Gods aangezicht. Er is zoveel ongerechtigheid. En als een mens of als een volk in ongerechtigheid en in zonde leeft, dan is er maar één boodschap en dat is de oproep tot bekering. Dan moet het gehoord worden dat met de zonde gebroken dient te worden en dat de zondaar een nieuw leven moet beginnen. Nu, daar zijn er velen uit Jeruzalem en uit Judea en uit die streek waar Johannes optrad gekomen om te luisteren. Velen, zo staat er, zijn gekomen om zijn woord te horen. En God heeft gegeven dat dat woord van Johannes doel trof. Er werden er die verslagen werden in het hart. En er waren er die gingen vragen wat ze moesten doen om zalig te worden. En toen heeft Johannes hen de weg gewezen. Toen heeft hij hen gewezen op schuldbelijdenis die ze moesten afleggen. Toen heeft Johannes hen gewezen op de noodzakelijkheid van het zondaar worden voor God, ook in de beleving en in de belijdenis. En hij heeft ze gepredikt de doop der bekering tot vergeving van zonden. Zij die tot hem kwamen en die hun zonden beleden, zij die tot hem kwamen en hem bekend maakten dat het hun hartelijke voornemen was om een nieuw leven te beginnen, zij werden door Johannes naar de Jordaan gevoerd en daar werden zij in het water van de Jordaan ondergedompeld om op die manier gedoopt te worden. Zij gingen onder in het water van de Jordaan en daarna stonden ze weer op. Dat water werd voor hen een ogenblik als het ware een graf waarin ze begraven werden. En uit dat graf stonden ze weer op. En dat symboliseerde de aflegging van dat oude leven, van dat zondige leven, dat werd begraven en dat symboliseerde vervolgens de opstanding van dat nieuwe leven dat uit de dood verrees. En zo heeft Johannes daar 6 maanden gewerkt. En er zijn heel wat mensen die hem intussen hebben gehoord. En er zijn heel wat mensen die hem intussen aan het werk hebben gezien. Er zijn er heel wat die zelf belijdenis van zonde gedaan hebben en de doop hebben ontvangen. En er zijn anderen die zelf geen schuldbelijdenis hebben gedaan en de doop niet hebben ontvangen, maar die toch wel wisten hoe dat daartoe ging, daar aan de oevers van de Jordaan. Maar tot nog toe heeft Johannes nog niet kunnen doen wat zijn eigenlijke doel was. Dit is allemaal nog maar voorbereidend werk. Het eigenlijke doel van de komst en van de prediking van Johannes de Doper zou zijn het aanwijzen van Christus. Hij ging voor het aangezicht van de koning uit om zijn wegen te bereiden, maar dan zal straks het hoogtepunt van de arbeid van Johannes worden als de koning zelf komt. En als hij het volk dat hij heeft mogen toebereiden op die koning zal mogen wijzen. Dat is tot nog toe niet gebeurd. Weliswaar heeft Johannes over de komende gesproken, dat hebben we gelezen. Hij heeft gesproken over hem wiens wan in zijn hand is en die zijn dorstvloer zal doorzuiveren. Hij heeft gesproken over hem die komen zal om te dopen niet met water, dat deed Johannes. Maar hij die straks komt, die zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. Johannes heeft tot het volk al over hem gesproken, over degene die hoger is dan hij en waardiger is dan hij, wiens schoenriem hij niet eens waardig is te ontbinden. Zo heeft Johannes al wel in zijn prediking over de Heere Jezus gesproken, maar hij heeft hem nog niet aan kunnen wijzen, want Christus was nog niet verschenen. Johannes heeft hem zelf nog niet gezien. Johannes kent hem zelf nog niet eens. Maar dan, nadat Johannes daar 6 maanden gepredikt en gedoopt heeft, komt het ogenblik waarop zijn arbeid haar hoogtepunt gaat bereiken. En daar spreekt onze tekst van. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Toen Jezus 30 jaar oud geworden was, zegt het Lucas-evangelie. De leeftijd waarop iemand die in Israël publiekelijk een ambt wenste te vervullen aan zijn ambtelijk werk begon, 30 jaar oud. Jarenlang heeft niemand van de Heere Jezus gehoord, dan alleen de mensen in Nazareth. Verder heeft hij in al die tijd nooit iets bijzonders gedaan, tenminste niet iets wat opviel, niet iets waarin hij tot uitdrukking ging brengen dat hij de van God gezonde Messias was. Hij heeft in de stilte van het stadje Nazareth gewoond en we weten van zijn verblijf van de 30 levensjaren die hij daar heeft doorgebracht nauwelijks iets af. Nauwelijks, daar is die uitzondering van de geschiedenis toen Jezus 12 jaar geworden was en toen hij met zijn ouders meeging naar de tempel in Jeruzalem. Maar voor de rest is het ons allemaal onbekend gebleven, omdat de Heilige Geest het ons allemaal verborgen gehouden heeft. Enkele algemene typeringen zijn er in de schrift wel, maar geschiedenissen omtrent Jezus als kind, omtrent Jezus als jonge man, omtrent Jezus voor zijn 30ste jaar, vinden wij in de evangeliën niet. Hij is in het duister van dat stadje in Galilea gebleven en hij staat bekend als de zoon van de timmerman, meer niet. Maar daar komt nu een eind aan. Nu zal Jezus in het openbaar gaan optreden, nu zal hij gezien worden, nu zal hij zich gaan vertonen aan Israël. Nu zal hij gaan laten weten door woord en werk dat hij de door God gezondene, de Messias, de zaligmaker is. Nu zal hij het aan het volk doen weten dat God hem in deze wereld gezonden heeft. En dat hij gekomen is als de Zoon van God om hier op aarde verlossingswerk te gaan verrichten. En waar gaat de Heer Jezus dan naartoe? Dat is belangrijk om dat te weten, dat als hij Nazareth verlaat, waar gaat hij dan heen? Waar gaat hij zich vertonen? Waar gaat hij zich bekendmaken aan het volk als de gekomen zaligmaker? Zal hij dat gaan doen in de tempel, te midden van de schriftgeleerden, die dagelijks daar Gods wetten onderzoeken? Of zal hij dat doen om wat kleiner en wat minder opvallend te beginnen, maar dan toch in de synagogen waar het woord van God gelezen wordt en waar de profeten besproken en verhandeld worden, zal hij daar gaan beginnen? Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan. Tot Johannes. Om van hem gedoopt te worden. Dus daar gaat de Heere Jezus heen. Als hij 30 jaar oud geworden is, dan wacht hij geen dag, dan wacht hij geen week langer. Dan gaat hij uit Nazareth weg. Hij heeft misschien wel in een zekere zin ongeduldig gewacht tot die dag aanbrak waarop hij zich openlijk aan Israël zou kunnen gaan vertonen. Omdat het zijn lust was om het werk dat God hem opgelegd had te gaan beginnen. Maar als die dag er dan ook is, hij aarzelt geen moment. Hij aarzelt ook niet ten aanzien van de vraag waar hij heen zal gaan. Hij gaat regelrecht uit het noorden, uit Galilea, uit Nazareth, naar het zuiden, naar Judea, naar de oevers van de Jordaan, waar Johannes aan het werk is. En wat komt de Heere Jezus daar dan doen? En waarom gaat hij daarheen? Ach, hij is een gewoon mens, nietwaar? Mens geworden, zijn broeders in alles gelijk geworden. En niemand heeft in hem nog wat anders gezien dan een mens. Zeker in Nazareth, waar ze hem wat van meer en meer van nabij hebben leren kennen. Daar hebben ze versteld gestaan over zijn gedrag. Daar hebben ze zich verwonderd afgevraagd. Wat wil toch dit zijn? Daar hebben ze zo over hem en over zijn gedrag als kind en als opgroeiende jonge man gesproken. Er was toch wel wat bijzonders met hem aan de hand. Zonden deed hij nooit, een onvertogen woord sprak hij nooit, maar overigens had men nooit iets anders in hem gezien dan een mens. Zij het dan een bijzonder mens, zij het dan een heel vroom, een heel toegewijd, een heilig mens. Maar ze hebben hem gezien als een mens. En iemand die hem ergens op de wegen van Palestina op die dag, toen hij van Nazareth naar de Jordaan ging, tegengekomen was, die zou in hem ook niet anders hebben gezien dan een mens. En zo gaat hij naar Johannes toe, als een mens. Nou zegt de schrift uitdrukkelijk in Johannes 1 vers 31, Johannes zegt het daar zelf, dat hij hem op dat moment niet kende. Hij heeft natuurlijk wel van hem gehoord, hij heeft ook wel over hem gesproken, maar hij heeft hem nog nooit persoonlijk ontmoet. En dat zal wel samenhangen met het feit dat Johannes, zoals het slot van Lucas 1 vermeldt, al die tijd van zijn leven in de woestijnen geweest is, tot op de dag van zijn vertoning aan Israël. Johannes heeft een leven van afzondering geleid en hij is nooit onder de mensen geweest. Een woestijnmens was hij, totdat de tijd aanbrak dat hij moest gaan beginnen met zijn prediking. In dat opzicht was Johannes heel anders dan Jezus, want Jezus leefde wel onder de mensen, te midden van mensen in Nazareth, maar Johannes niet. En dat zal dan ook wel de verklaring zijn van het feit dat Johannes Jezus niet kende, die hem nog nooit had gezien met eigen ogen. En als Jezus nu naar hem toekomt, herkent hij hem dus ook niet, weet hij niet wie hij is. En dan vraagt, en dat is voor Johannes niets ongewoons, want dat gebeurde bijna dagelijks, dan vraagt ook deze man om de doop te mogen ontvangen. Ook hij, deze onbekende, wil ondergedompeld worden in de Jordaan. Waarom vraagt hij dat? Dat zullen we straks zien. Maar voordat Johannes iemand toestemming geeft om de doop te ontvangen, vraagt Johannes altijd aan zo'n doopeling waarom hij dat wenst. Altijd als er een aan Johannes vraagt om de doop te mogen ontvangen, wijst Johannes hem erop dat hij dan eerst zijn schuld moet belijden. De doop die Johannes bedient is immers de doop der bekering tot vergeving van zonden. Iemand kan maar niet zo gedoopt worden als hij daar op een bepaald moment zin in zou krijgen. De doop is alleen voor boetvaardige zondaren. De doop is alleen voor die zondaren die hun schuld beleiden en hun ongerechtigheid wensen bekend te maken en die daar ook mee wensen te breken. Die een nieuw leven in de kracht Gods begeren te leven. Zo heeft Johannes altijd nog met iedereen gehandeld die tot hem kwam, of het een farizeeër was, of een tollenaar, of een Romeins soldaat, of wie dan ook. Ze moesten eerst hun schuld belijden. En ze moesten eerst hun begeerte naar bekering en naar een nieuw leven bekendmaken. Anders doopte hij niet. Als iemand tot hem kwam en Johannes zei, nou beleid uw zonde. En hij zei, ik heb niks te beleiden, dan doopte Johannes niet. Dan doopte de doper niet. Er was geen grond om te dopen. Want de doop der bekering tot vergeving van zonde kon in zo'n geval geen plaats vinden. Begrijpt u? Hier komt deze onbekende uit Nazareth tot Johannes. En hij vraagt om gedoopt te worden in de Jordaan. Maar als Johannes hem een schuldbelijdenis afvraagt, heeft deze onbekende geen schuld om te belijden. Want hij heeft nog nooit gezondigd. En hij heeft nog nooit iets gedaan wat tegen de wil van God inging. Al Gods geboden heeft hij al de 30 jaren van zijn leven onderhouden. En al die tijd van zijn leven, en dat kunnen ze in Nazareth getuigen, en dat kan met name zijn moeder Maria getuigen, al die tijd heeft hij als een heilig, onschuldig, zondeloos mens geleefd. Als kind, en in de jaren waarin hij volwassen werd, nooit heeft hij iets gedaan wat tegen de wil van God inging. En hij kan het toen, en ik kan het al de dagen van zijn leven getuigen. Wie van u overtuigt mij van zonde? Dus als Johannes hem vraagt wat hij aan elke doopeling vraagt, om zijn schuld te belijden, dan zegt de Heere Jezus tegen hem, ik heb geen schuld te belijden. En bekering te beloven heeft hij ook niet nodig. Want er is niets waar hij zich van bekeren moet. Bekeren moeten we ons van onze verkeerde wegen, van onze kromme wegen, van onze verdorven wegen. Terugkeren moeten we als we weggelopen zijn. Maar hij is nooit weggelopen en hij is nooit op een kromme, op een verkeerde, op een afwijkende weg terechtgekomen. Nooit heeft hij één van Gods geboden overtreden. Maar als er dan geen woord van schuldbelijdenis over zijn lippen kan komen, als hij dan niet in ware boetvaardigheid zijn zonde voor God en voor Johannes belijden kan, dan is hij of een eigen gerechtige huichelaar, of hij is inderdaad zondeloos. Eén van twee. Een eigen gerechtige huichelaar, want die heeft ook niks te belijden. Die is rechtvaardig in zijn eigen ogen, zoals de farizeeër in de gelijkenis. Of hij is inderdaad zonder zonde. En dan gaat het Johannes, doordat de Heilige Geest zijn verstand verlicht, dagen. Dan dringt het tot Johannes door wie het is die daar voor hem staat. De Christus. Die hij al heeft aangekondigd in allerlei bewoordingen. Van wie hij al gezegd heeft dat hij niet waardig is neder te bukken om zijn schoenriem te ontbinden. Hij staat hier voor hem. De beloofde. En hij vraagt om gedoopt te worden. Maar dat brengt Johannes in verwarring. Hij is zondeloos. Hij is de heilige. Zo waardig dat hij hoog boven iedereen uitsteekt. En Johannes is niet eens, acht zichzelf niet eens waardig om zijn schoenriem los te maken. Zo gering acht Johannes zichzelf in het licht van deze Zoon van God. En komt hij om gedoopt te worden, maar hij heeft de doop toch niet nodig? De doop is toch alleen maar nodig als een mens zondaar is? En als iemand geen zondaar is, heeft hij toch deze ordinantie niet nodig? De doop is toch alleen maar voor schuldigen? En dus, u kunt het begrijpen, dat onze tekst zegt, Johannes weigert. Als het hem begint te dagen wie hier voor hem staat en wie hem dat verzoek doet om gedoopt te worden, dan weigert Johannes. Maar Jezus dringt kennelijk aan. Hij vraagt het nog en met nog meer aandrang. Maar Johannes wil absoluut niet. Hij blijft weigeren. Er staat in de tekst, Johannes weigerde hem zeer. Dat betekent ook, Johannes weigerde hem bij herhaling, met nadruk, met alle klem, resoluut schudt hij het hoofd. Ook als Jezus voor de tweede keer vraagt om gedoopt te worden. Hij is vastbesloten, deze doper. Hij zal deze niet dopen. En dan zegt hij dat het beter andersom zou zijn. Want Johannes staat hier nu al 6 maanden, allerlei mensen dopende. Van allerlei mensen hoort hij hun schuldbelijdenis. En allerlei mensen mag hij wijzen op de weg der ontkoming. Met allerlei volk is hij dat water van de Jordaan al ingegaan. Maar er is er nog nooit een geweest die hem heeft gedoopt. Hij wist zichzelf één met dat schuldige volk. Hij wist zichzelf ook zondaar. Hij wist dat hij ook schuldbelijdenis had te doen. Hij wist dat hij ook vergeving van zonde nodig had. Hij wist dat hij ook een nieuw leven moest leiden. Ook al had hij in zijn leven misschien minder gezondigd dan anderen. Hij had door genade geleerd dat hij ook een verdorven schepsel was. Dat hij ook een boos en verdorven hart had. Dat hij ook van de vergevende genade Gods moest leven. En dat er buiten die genade Gods voor hem ook alleen maar dood en verderf was. Maar terwijl hij dat voor zichzelf geleerd heeft. Misschien dieper dan vele van zijn dopelingen. Misschien dieper dan vele van de mensen die daar bij hem schuld beleden hebben. Terwijl hij het geleerd heeft, is er niemand die hem doopt. Is er niemand die hem dat sacrament bedient. En nu ziet Johannes de mogelijkheid dat datgene waar hij zelf ook meer dan één keer naar uitgezien heeft, wat die anderen mocht zien ondergaan, dat dat nu ook eens aan hem bediend zou mogen worden. Nu ziet hij een mogelijkheid, nu de Heer Jezus hier gekomen is, die heilige, die zondeloze. En hij zegt, het mij is nodig van u gedoopt te worden. En komt gij tot mij, Heere, dat is de omgekeerde volgorde. Niet ik de zondaar moet u de zondeloze dopen, maar u de zondeloze wilt u alstublieft mij de zondaar dopen. Maar dan maakt de Heer Jezus een eind aan het verzet van Johannes, stopt zijn tegensprekingen en hij zegt, laat nu af. En dat woord komt met gezag. Met zodanig gezag dat al het verzet van Johannes inderdaad ook gebroken wordt. Vooral door de woorden die de heiland eraan toevoegt. Want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. En daarmee overtuigt hij Johannes. En Johannes stemt tenslotte toe en dan dalen ze beide af in het water van de Jordaan. En daar ontvangt de Heer Jezus de doop. De zondeloze ontvangt het teken en zegel dat alleen voor zondaren bedoeld was. Hij gaat onder. De wateren sluiten zich voor een ogenblik boven zijn hoofd. Hij wordt begraven door de doop in de dood. En dan staat hij op uit dat watergraf. Dan komt hij het nieuwe leven in. U herinnert u, dat zijn de dingen waar de doop symbolisch van sprak. Ondergang, sterven, begraven worden. En in de tweede plaats opstaan, herleven. Het oude bleef achter, het nieuwe staat op. En nu de vraag waar ik zo pas al even op duidde: waarom begeert de Heere Jezus dat? Dat was voor Johannes aanvankelijk een raadsel. Dat klopte volgens de gedachte van de doper helemaal niet. Het moest eigenlijk andersom zijn. Maar Johannes heeft het begrepen, althans hij begon het te begrijpen toen Jezus tot hem zei: laat nu af. Want al dus, op deze wijze, ook via de doop, betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Wat betekent dat? Wel, ik betrek dat vanmorgen uitsluitend op de Heere Jezus. Het heeft ook betekenis voor Johannes. Hij moet ook de gerechtigheid vervullen. Hij die door God daar neergezet is om te dopen en om de Christus aan te wijzen. Hij mag op dit moment niet van zijn post weglopen. Maar laat dat zijn zoals het is. Ik betrek het heel concreet vanmorgen op de Heer Jezus. Christus zegt van zichzelf dat hij alle gerechtigheid moet volbrengen. Wat is dat? Ik zei u zo pas, hij gaat op deze dag zich vertonen aan Israël. Nu gaat zijn openbare werk beginnen. Wat zal dat werk zijn? Wat komt hij doen? Wat is zijn taak? Waartoe is hij in de wereld gezonden? Het feit dat de eerste reis die hij uit Nazareth maakt de reis naar de Jordaan is, naar het water waarin hij gedoopt wordt, bewijst dat hij zijn taak in de allereerste plaats ziet als borg van zondaren zijn. Hij komt niet in de eerste plaats om te leren, onderwijs te geven. Dat komt hij ook doen. Maar dat is niet het eerste. Als dat het eerste zou zijn geweest, dan zou hij naar Jeruzalem gegaan zijn, naar een van de zalen van de tempel, om zich daar te midden van al de wetsleraren te openbaren. Dat zou de plaats zijn waar hij als leraar zich zou bekendgemaakt hebben. Maar het eerste wat hij als zijn taak ziet, is het borgwerk. En daarom gaat hij naar die plaats en vraagt hij om deze sacramentele inzetting, de doop in de Jordaan. Zijn eerste opdracht is borg zijn. En wat is dan een borg? Gemeente, een borg is iemand die in de plaats van een ander komt staan. Een borg is iemand die zich met een schuldige één maakt. Die zich met een schuldige identificeert. En die helemaal de plaats van die schuldige gaat innemen. Dat komt de Heer Jezus doen. Ziet u hem gaan naar de Jordaan? Waar de zondaars zijn. Waar de zondaars bij Johannes komen en hun schuld belijden. Waar de zondaars die zondaarsinstelling mogen ontvangen en gedoopt worden door de doper. tussen dat volk gaat hij staan. Op diezelfde plaats waar een uur geleden nog een zondaar ondergedompeld is. Die zijn schuld met een gebroken hart voor God moest belijden. En die moest bidden en smeken om de genade van de vernieuwing door de werking van de Heilige Geest. Op diezelfde plaats gaat de zondeloze Christus staan. Daar waar mensen het watergraf ingaan. Daar wil Christus het watergraf ingaan. Daar wil hij begraven, ondergedompeld worden. Hij wil één met die zondaars zijn. Dat is het doel van zijn komst. Plaatsvervanger. Om dan ook helemaal de weg te gaan die zij moeten gaan. Maar hij heeft geen schuld. Dat heeft Johannes ook begrepen. En daarom had hij er zo moeite mee aanvankelijk. Waarom dan toch die zondaarsordinantie? Omdat al heeft hij dan zelf geen schuld. En daar hebt u de gedachte van de borg voluit. Omdat, alhoewel hij dan zelf geen schuld heeft, God wel al de ongerechtigheden van de zijnen op hem heeft doen aanlopen. Omdat hij wel beladen wordt met de schuld van het volk in wier plaats hij treedt. O, het is waar, hij heeft nooit zelf één gebod Gods overtreden. Maar God heeft op hem gelegd een onnoemelijke last. Een ondraaglijke last. En hij is tot zonde gemaakt. Hij is ontvangen en geboren zonder zonde. En hij heeft geleefd zonder zonde. Voortdurend in gehoorzaamheid en toewijding aan God en zijn dienst. Maar als God hem aanschouwt. En als God hem zijn werk ziet gaan doen op deze aarde, dan legt God op hem al de last van de zonden en van de ongerechtigheden voor het volk in wier plaats hij wil treden. En begrijpt u hoe en waar en wanneer Johannes het geleerd heeft, wat hij straks tot het volk gaat zeggen: zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, hier heeft hij het geleerd. Zonder dat de Heere Jezus hem dat verder hoefde aan te duiden. Maar hier heeft hij het geleerd, dat hij die nu gedoopt wordt, het Lam Gods is. Het Lam Gods, dat wil zeggen zuiver, vlekkeloos, rein en heilig en onberispelijk en zonder enig tekort. En toch, het Lam Gods dat de zonde draagt, dat de zonde op zich genomen heeft en dat daarom ook dat watergraf in moet en dat daarom ook schuldig gerekend wordt en dat daarom ook tot zonde gemaakt wordt en dat daarom ook straks niet alleen maar het watergraf moet ingaan, maar werkelijk de dood in zal moeten gaan. Zo zegt de Heere Jezus het zelf. En dan kan het best wezen dat de Heere toen aan dat moment hier bij de Jordaan teruggedacht heeft. Ik moet met een doop gedoopt worden. En hoe word ik geprest totdat het volbracht zij. Niet alleen de waterdoop, maar ook de bloeddoop moet hij ondergaan. Waarom? Aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen, dat is het. Het recht van God moet vervuld worden. Dat geschonden recht, dat door al die zondaren geschonden recht, dat moet hersteld worden. En alleen naar de eis van dat recht kan er verlossing zijn voor schuldigen. Alleen als Christus een volkomen offer brengt, kan de deur der verlossing opengaan. Nu hier, aan de oever van de Jordaan, staat dan die borggemeente, die aan zijn vernedering begint. Want de doop is voor hem ook weer vernedering. Die doop getuigt van de last die op hem ligt. En die hij vrijwillig op zich nam. De last van zonde en plagen niet te dragen. En dan houdt hij aan en dan dringt hij er bij Johannes op aan om gedoopt te worden. Maar het heeft in zijn ziel geleefd. Hoe word ik geprest totdat het volbracht zij? Dit is in wezen al een voorspel van Gethsemane en van Golgotha. Want waarom straks Gethsemane? Waarom straks Golgotha? Om diezelfde reden. Aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Waarom moet hij straks in het stof der aarde kruipen, als een worm en geen man en bloed zweten? Waarom moet hij straks klagen in de duisternis en in de benauwdheid van zijn ziel? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom is hij van God en van mensen verlaten? Waarom wordt hij tot een vloek gemaakt? Waarom moet hij die drinkbeker tot het einde toe uitdrinken? Waarom moet hij sterven en zijn bloed geven en nederdalen ter helle? Om dezelfde reden die hij hier tot Johannes spreekt. Aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te volbrengen. En zo is er die drang in zijn ziel geweest. Die persing in zijn ziel op sommige momenten sterker dan op andere momenten, ik weet het. Maar er zijn van die momenten geweest, en zeker naarmate het levenseinde dichterbij kwam, dat hij een persing in zijn ziel voelde vanwege de noodzakelijkheid van het voldoen aan de eisen van het recht van God. En wat een benauwdheid en wat een angst der ziel heeft dat over hem heen gebracht. Hoe word ik geprest? Totdat het volbracht zij, totdat ik kan zeggen, het is volbracht. Hier vrijwillig aanvaardt hij het. En hij heeft het zijn leven lang vrijwillig gedragen, omdat hij in de stilte van de eeuwigheid beloofd had, toen zijn vader het vroeg, wie is hij die met zijn hart borg zal zijn? Ik kom, o God. En zo gaat hij de gerechtigheid vervullen. Zo gaat hij genade, vrije doortocht verlenen. Zo gaat hij verlossing verwerven voor een schuldig volk. Hier ligt het evangelie, gemeente, ook voor een voorbereidingsweek. Hier is de borg van zondaren die zich vrijwillig geeft in de plaats van die zondaren, die in hun midden gaat staan, die één met hen wordt. Hier is de borg die een volk van zondaren verlost. En nu, door hem, maar dan ook alleen door hem, kan een zondaar zalig worden. Niet door iets wat hij zelf doet. Want Johannes wijst de weg naar het ondergaan. Dat is de enige weg die een zondaar gaan kan. Ondergaan. Een eigen gerechtigheid hou je bij Johannes de Doper niet over. Een tollenaar hoefde zich helemaal niet te verbeelden dat hij er wat van bezat. Van eigen gerechtigheid en deugdzaamheid. Een fariseer verbeelde het zich wel. Maar die moet, als die eerlijk is, het bij Johannes de Doper ook nog kwijtraken. En als de Heer in het leven van een zondaar zijn voorloper zendt, en als de Heer door het werk van zijn geest gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan raakt de mens een hele hoop kwijt, waar hij nog wat van verwacht had, en waar hij nog wat op steunde, en waar hij nog wat van dacht. Met je eigen goede werken kom je dan niet meer klaar. En met je eigen vroomheid kom je dan niet ver meer. Dan kleedt Johannes de Doper zo'n zondaar helemaal uit. En dan stelt hij hem in het licht van Gods heilig aangezicht als schuldig, als onrein, als gans melaats, als een verlorene. En dan is er maar één weg, dan moet je het graf in. Dan moet je ondergaan. Als schuldig, zondig mensenkind, als het kleed van je vroomheid eraan gaat en als het kleed van je godsdienst afgetrokken wordt. En als al je gerechtigheden ook nog een wegwerpelijk kleed gaan worden, dan houdt de mens niet veel, nee, dan houdt de mens niets meer over. Te midden van zo'n volk dat alles kwijt moet, te midden van zo'n volk dat niet anders is in zichzelf en voor Gods oog dan verwerpelijk en verdoemelijk en schuldig. Te midden van zo'n volk van goddelozen komt de borg staan. Niet te midden van mensen die zelf nog wat hebben en zelf nog wat kunnen, want die laat hij toch eerst nog helemaal vastlopen, weet u. Maar hij komt en hij krijgt juist zulke rijke waarde en betekenis voor diegenen die het opgeven. Die zichzelf leren verliezen. Schoon ik arm ben en ellendig. Ik zal mij in uw midden doen overblijven een ellendig en een arm volk. Leven in zichzelf ontdekken ze dan niet meer. Gronden in zichzelf hebben ze ook niet meer. Het ligt allemaal buiten hen. En als het ooit nog goed zal komen, dan kan het alleen door het reddend ingrijpen en handelen Gods in Christus. Maar daar is hij dan, die borg. En toen kwam Jezus uit Galilea. En waar gaat hij heen? O goddelijk wonder, hij gaat terstond bij het begin van zijn officiële werk dat God hem opgedragen heeft, terstond te midden van zondaren staan. Hij gaat niet op een wetenschappelijk niveau discussiëren met leraars der wet, maar hij komt daar waar zondaren voor God leren buigen en waar mensen de schuld leren belijden en waar mensen voor Gods aangezicht leren buigen en waar ze niets van zichzelf meer overhouden. Daar komt hij, waar mensen de weg gewezen krijgen van Johannes, een zondaar moet sterven en begraven worden. Zo alleen kan hij opstaan. Daar komt de Heere Jezus Christus. Daar komt hij zich als borg en zaligmaker openbaren. En zo doet hij dan ook het ganse evangelie door, gemeente. Dat is, dat blijft de hoofdzaak van zijn werk. Daartoe is hij in de wereld gekomen, om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dit is een getrouw woord, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En daarom is ook het avondmaal, net als die doop van Johannes, een zondaarsinzetting. Want daar worden in wezen dezelfde dingen geopenbaard, nietwaar? Daar is dan ook op een zichtbare manier die borg die zich in de dood geeft. Aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Dat hoor je hem ook zeggen. Als het brood gebroken wordt. En als de wijn vergoten wordt. Want zo heeft hij zijn lichaam laten verbreken. En zijn bloed laten vergieten. Omdat het hem betaamde God al zijn gerechtigheid terug te geven. En omdat een zondaar langs een andere weg niet behouden kan worden. Aan het avondmaal wordt dat ons voorgesteld, dat hij zich tot in de dood heeft willen vernederen. En dat hij dat offer heeft willen brengen. Dat offer van zichzelf. Dat hoogste offer, dat volkomen offer. Zo moest het, zo moest het. Hij kon niet iets terughouden. Er kon niet iets van de pijn en van het lijden en van de angst af. Er kon niet iets van de vernedering en van de verschrikking afgenomen worden. Al dus door volledig onder te gaan. Door volledig zijn leven af te leggen. Door volledig alle heerlijkheid af te leggen. Door volledig in de dood te gaan. moest hij alle gerechtigheid volbrengen. En vandaar dat het avondmaalsformulier ons ook in dat gedeelte zegt, laat ons hem zijn er al dus gedenken, als die borg die alle gerechtigheid heeft vervuld. Voor wie? Voor wie, dat is natuurlijk dan de vraag die voor ons allemaal van uitnemende betekenis is. Of wilt u het nog persoonlijker, deed hij dat ook voor u? Stond hij ook in uw plaats? Kijk, als je schuld hebt en je hoort van een borg, dan kun je niet rusten bij de tijding dat er een borg is. Als je schuld hebt en die schuld ruïneert u, die schuld zal uw ondergang zijn, dan kunt u niet volstaan met de vage algemene aanduiding, er is een borg. U moet weten dat hij de uwe is. U moet weten dat hij uw schuld op zich nam. En zo ook met deze borg. Ja, met hem nog veel meer dan met welke andere borg hier op aarde die we misschien eens een keer nodig zouden hebben. Met hem zeker. De algemene wetenschap dat hij gekomen is om zondaren zalig te maken. Gemeente, dat is inderdaad wel een stuk evangelie. Maar dat redt geen zondaar. Dat redt u, dat redt mij niet. Ik moet weten, hij kwam tot mij. Schoon ik arm ben en ellendig, denkt hij aan mij bestendig. Ik moet weten dat hij in mijn plaats wilde staan. En dat die schuld die mij veroordeelt en verdoemt, zolang hij op mijn schouders ligt, dat die schuld die zolang hij op mijn schouders ligt, de toorn Gods over mij wakker roept, dat die schuld op hem gelegd is. Dat hij als het lam Gods de zonde der wereld, maar dan heel persoonlijk mijn persoonlijke zonde wegdraagt. Ik moet dat weten, dat hij ook mij een plaats bereidt aan zijn tafel. En dat hij ook mij door zijn geest de vruchten van zijn offer te genieten geeft. Ik kan het met algemene dingen in dat opzicht niet doen. En als u denkt dat u het met algemene dingen in dat opzicht wel kunt doen, dan vergist u zich. Zalig worden is een persoonlijke zaak. De Heere Jezus leren kennen is een persoonlijke zaak. En vergeving van zonden genieten is een persoonlijke zaak. En je kunt het alleen maar persoonlijk doorleven. Zo goed als dat je ook persoonlijk geboren wordt. En persoonlijk sterven gaat. Dat kan een ander ook niet voor je doen. En dat kun je ook niet samen met anderen beleven. Nou, met wie maakt hij zich dan één? Voor wie stond hij daar? Voor wie ging hij daar dat watergraf in en straks de dood in en het graf in? Voor een volk dat, en zo worden ze hier dan aangeduid in deze context, een volk van zondaren is. Dat is duidelijk uit het verband, niet waar? Hij staat te midden van die mensen die schuld beleiden. Houd het dan even bij dat kenmerk, want dat is in een week van voorbereiding ook van groot belang. Daar worden we op gewezen in het eerste deel van het formulier. Ik heb u daar al eens meer op gewezen, maar daar wijst de schrift ons herhaaldelijk op. Dit kenmerk, dit kenteken, dit waarachtige kenteken van de godvruchtige avondmaalganger, dat hij bij zichzelf bedenkt zijn zonde en vervloeking. Zoals iemand die het ernstig nam, dat bij Johannes de Doper moest doen, nietwaar? Oh, je kon dat natuurlijk, je kon Johannes ermee bedriegen hoor. Je kon Johannes wat wijsmaken, want die kon het hart ook niet beoordelen. En je kon je bij Johannes ook met een lippenbelijdenis en met een mondbelijdenis volstaan. Dat had hij niet door. Hij had misschien wel eens een bepaald vermoeden, maar dat kon hij ook niet bewijzen. Dus hij heeft er ook waarschijnlijk wel toegelaten tot de doop en tot de bediening van de doop die geen gebroken hart hadden. Maar iemand die het ernstig meende, iemand die waarlijk onder de bearbeiding van Gods geest was, die stond daar als iemand die bij zichzelf zijn zonde en vervloeking bedacht. Die het werk kreeg met de boodschap uit het woord van God, dat daar is de toorn Gods tegen de zonde die zo ernstig en zo zwaar is, dat God die zonde ook nooit ongestraft kon laten. Kijk, daar moet je toch wat van weten. Daar moesten zij wat van weten die dit sacrament ontvingen. En dan moeten we, willen we werkelijk vrucht, godvruchtige avondmaalgangers zijn, ook wat van weten. En van dat andere, de noodzaak van vergeving, de noodzaak van waarachtige bekering, de noodzaak dat God mij nog in genade zou willen aannemen, al heb ik zwaar tegen hem gezondigd. Kijk, zo'n waarachtige, zo'n oprechte schuldbelijdenis, die wordt daar ook gedragen door de droefheid naar God, tegen wie ze gezondigd hadden, en naar wiens gemeenschap en naar wiens gunst ze nu zo hartelijk leerden verlangen. Die oprechte schuldbelijdenis, die wordt ook vermengd met de honger en de dorst naar een gerechtigheid die ze zelf niet bezitten en die ze uit de wet ook niet hebben, maar een gerechtigheid die alleen bij God vandaan kan komen. Wel nu, gemeente, zulke dingen, zulke werkzaamheden zijn toch ook nodig voor een volk dat waarachtig de dood des Heren hoopt te verkondigen. Dierbaarheid leren zien in die borg. Noodzakelijkheid leren zien in die borg. Dat ons hart naar hem uitgaat. Dat ons hart soms schreeuwt naar de waterstromen. Ja, naar God, de levende God zelf. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Zo werkt God dat. Sta ernaar om in oprechtheid zo ook de dood des Heren te mogen verkondigen. En dan kan het ook heel anders liggen, nietwaar? Want je weet dat dat moet en je weet dat dat behoort en je begeert ook dat dat zo zou zijn. Maar je kunt er zelf niet komen. Je kunt jezelf niet tot die oprechte verbrokenheid brengen. En je kunt jezelf niet tot die hartelijke honger en dorst brengen. En dat geeft de ziel opnieuw verdriet en smart. Te weten hoe het moest, te weten waar God recht op heeft, te weten wat profetelijk is. En dan zo diep ellendig te zijn, dat je je die noodzakelijke oefeningen en werkingen van Gods geest niet geven kunt. Laat dat dan des te meer uitdrijven tot de Heere, tot de bron van alle zaligheid, die ons ook de rechte avondmaalsgestalte geven kan. Die ons ook de rechte avondmaalsbegeerte leren kan. Maar overigens blijft het gelden voor allen die de Heere hebben leren liefkrijgen. Wat Christus tot Johannes zei. En ik weet niet of u dat opviel. Ik heb er geen aandacht aan besteed, al zou het best de moeite waard zijn om er toch meer van te zeggen. Maar ik haal het nog even naar voren. Aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Johannes, dat geldt ook voor u. En zoals Christus zich een maakt met zijn volk in het sacrament van de doop der bekering tot vergeving van zonde, zo wil hij zijn volk een maken met zich in het sacrament van het heilig avondmaal. Maar zoals hij het dan gedaan heeft, als borg alle gerechtigheid vervullen, zo geldt voor al zijn volk, alle die zijn verschijning in onverderfelijkheid hebben lief gehad, doe dat tot mijn gedachtenis. Het betaamt ons, al Gods volk, om in de weg der gehoorzaamheid, in de weg der gerechtigheid te treden. Amen. Psalm 72, het zevende vers. We mogen ook nu nog weer voor uw heilig aangezicht buigen, Heere, met erkenning van onze onwaardigheid, van onze verdorvenheid. Want wat zijn wij toch mensen, Heere, die niet alleen van uw goddelijk gebod afgeweken zijn en schuldig staan aan al uw geboden. Maar wat moeten we van onszelf ook zeggen, dat we zo menigmaal op zo grote zaligheid als gij geopenbaard hebt in uw woord in Christus geen acht slaan. En nou zou het best kunnen wezen, Heere, dat het woord van vanmorgen door ons is aangehoord, maar dat we er verder ook weer niets mee doen. Het zou best kunnen wezen dat dat woord dat vanmorgen gepredikt is in ons leven, net als zoveel al gebeurd is, weer ledig en onvruchtbaar blijft. Dat die zaligmaker die ons is voorgesteld ons opnieuw niets zegt en dat we opnieuw niets in hem zien. En dat zal de reactie van elk natuurlijk mens zijn. O God, wij bidden van u, bewaar ons daarvoor. We hoorden dat zijn eerste gang de gang naar de Jordaan was, omdat hij borg wilde zijn. O, laat dat toch in ons leven iets teweeg brengen. Laten we toch zien zijn gewilligheid, zijn bereidheid om zondaren zalig te maken. En laten we dan niet in de verdwaasdheid en in de zonde, in de boosheid van ons hart voortleven, Heere, op de weg van het verderf. O, breng ons tot waarachtige bekering. Breng ons tot die plaats waar wij leren doen wat Johannes van die mensen vroeg, schuld belijden. Breng ons op die plaats waar de Heere Jezus Christus ons noodzakelijk en dierbaar gaat worden. En wilt gij daar bijzonder ook uw volk in onderwijzen, Heere, in de bereidwilligheid van de borg, in de genoegzaamheid van die zaligmaker. Hij kwam in de plaats van de zijnen. Hij kwam om alles te doen, om alle gerechtigheid te vervullen. Hij kwam om een volkomen werk te verrichten, opdat zij die de hel en het eeuwig verderf verdiend hebben en die het waard zijn om altijd buiten uw gunst gesloten te worden, toch behoudenis zouden kunnen krijgen en dat om niet. O Heere, geef dat er veel met die borg en met datgene wat de schrift ons omtrent hem openbaart geleefd mag worden. Dat er veel geloofsoefeningen en werkzaamheden mogen zijn en dat er velen, Heere, in ons midden gevonden mogen worden, in wie het waarheid mag worden en steeds meer zijn. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 130, het derde vers. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.